Dank u wel, Oude Impost, voor de inleiding van deze avond. Het is een voorrecht om vanavond hier een inleiding te mogen houden over het onderwerp het Midden-Oosten en de komende antichrist. En ik dank de kerkraad van de wijkgemeente Elim dat ze daarvoor deze avond hebben gereserveerd. Allereerst wil ik u meenemen naar Zacharia 12. De profetie van Zacharia hoofdstuk 12. We gaan verschillende schriftgedeelten vanavond samen lezen. En ik hoop daar ook de dingen over te mogen zeggen die naar de zin en de mening van de Heilige Geest zijn. En we beginnen bij Zacharia 12, de eerste drie versen. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest. En des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda en de belegering tegen Jeruzalem. En het zal ten dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Jeruzalem, dat ik bemin. Zo zingen we al eeuwenlang in onze vaderlandse kerken. Waarom? Omdat Jeruzalem bemind wordt door de Heere. Psalm 132, ik heb ze begeerd. En dat is ook de reden dat we vandaag de dag maar één stad in de wereld kennen die zo omstreden is als Jeruzalem. Satan heeft alles geprobeerd en zal het nog steeds doen om Jeruzalem te maken tot de hoofdstad van zijn zogenaamde vrederijk. En om dat te bereiken zal hij zorgen dat het volk Israël in een benauwdheid komt die zijn weerga niet heeft gehad in de geschiedenis. Die benauwdheid lezen we hier. Er staat ook de last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die God die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest. En dan staat er dat Jeruzalem gesteld zal worden tot een drinkschaal der zwijmeling. Het woord drinkschaal is de vertaling van het Hebreeuwse woord saf. En dat Hebreeuwse woord saf, dat betekent schaal of bassin. Dus een enorme schaal. Wel, als u geen vreemdeling bent in Jeruzalem, dan weet u dat de laatste tientallen jaren het zo geworden is dat die zwijmeling, je kunt zeggen die bedwelming, inderdaad is uitgegoten over de volken rondom Israël. De redeloze haat van de Arabieren, die zich deels Palestijnen noemen, en de Arabieren in de andere landen, ten opzichte van het volk Israël, is niet te verklaren dan alleen zo. Want er is geen reden om Israël te haten. Dit is de reden. Er zal een drinkschaal der zwijmeling worden uitgegoten. Ik noem het wel de narcotisering van de Arabische wereld, waardoor ze niet in staat zijn om normaal te denken over het Joodse volk, maar alles in termen vertalen van haat. Nu staat er dat in eerste instantie zo zal zijn over de volken rondom Jeruzalem, vers 2. Maar in het volgende vers staat er, en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Wel, ik ben altijd heel voorzichtig in het toepassen van profetieën in de tijd waarin we leven. En ik denk dat dat ook bijna nog niet kan, omdat de meeste profetieën gaan over de laatste periode voor de wederkomst van Christus. Met name de tweede helft van de jaarweek van Daniël. Dus dat zijn de laatste 3,5 jaar voor de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Als de meeste profetieën over die periode gaan, en ook die 3,5 jaar die daaraan vooraf gaan, dan moeten we voorzichtig zijn om een profetie in deze tijd vervuld te verklaren. Maar ik meen dat we van vers 2 kunnen zeggen dat het in onze tijd vervuld wordt. Een narcotisering, een bedwelming van de volken rondom Israël. Maar wat in vers 3 staat, is nog niet vervuld. Namelijk dat alle volken der aarde zich tegen Jeruzalem, Israël, zullen keren. Ooit was ik bij een van mijn Israëlreizen bij de Dan Banias in het noorden. En toen sprak ik een jong officier, een luitenant van het Israëlische leger. En aan de hand van deze tekst vroeg ik hem: en wat zullen jullie als Joodse volk gaan doen als alle volken der aarde zich tegen jullie zullen keren? Toen antwoordde hij heel zelfverzekerd: we'll make it ourselves. We gaan het zelf wel maken. Dat is de geest van het Joodse volk, hè, met name de jonge mensen in Israël, die weten dat ze met de rug tegen de muur staan en dat er een tijd zal komen dat iedereen zich van Israël zal afkeren. En met name van Jeruzalem, hè? Want dat is de stad van de grote koning. Dat is het Ariel, de vuur- en haardsteden van God. Psalm 132 zegt ook dat de Heere daar tot in eeuwigheid zal wonen. Dus er ligt nog een geweldig perspectief voor Jeruzalem in de toekomst. Maar nu, voor de wederkomst van Christus, is het een omstreden stad, een knoop van Damocles die niemand kan ontwarren. En dat komt naar voren in die woorden dat het een lastige steen zal zijn. En allen die zich daarmee beladen zullen gewis doorsneden worden. Het beeld doemt hier op van een aantal mannen die rondom een grote steen staan. En ze proberen dan die steen op te tillen. Maar terwijl ze dat proberen, snijden ze zichzelf in hun handen. Dat is het beeld wat de profeet hier geeft. Ze worden doorsneden, omdat ze proberen die steen op te tillen. Het is nog nooit in de geschiedenis gelukt om dat te doen. En de komende wereldleider, de antichrist, die zal zeggen dat hij dat wel zal en kan doen. Wel, als we dit in eerste instantie zo gezegd hebben van Jeruzalem, dan moet er ook bijgezegd worden dat wat nu plaatsvindt in Jeruzalem, met name in die gouden koepel die u en jullie zich allemaal wel herinneren van een plaatje, of misschien bent u er geweest, dat wat daar staat in die gouden koepel ook veelzeggend is over de situatie van Jeruzalem nu. Wat er staat in die gouden koepel geschreven: Allah heeft geen zoon en zegt niet dat Allah een zoon heeft. U weet het, die koepel is in handen van de islamieten. En de islamieten zijn wel de grootste haters van het Joodse volk in onze tijd, helaas. Dat is niet altijd zo geweest, maar nu wel. Het laat ook zien dat ze zich verzetten tegen de Heer Jezus, die de Zoon van God is, en ook hem daarbij te schande maken. Het is niet toevallig dat de islam zich ook steeds sterker maakt om Jeruzalem te veroveren, of als het kan, heel Israël van de wereldkaart te vegen. De voorlaatste president van Iran, Ahmadinejad, heeft zelfs gezworen dat hij de voorbereider is, de voorloper is van de 12e imam, oftewel de Mahdi, de Messias van de islamieten. En hij zal Jeruzalem veroveren. Terzijde merk ik op, maar dan gaat het vanavond verder niet over, als u Ezekiel 38 en 39 leest, dan zult u ontdekken dat de namen die daar staan van de landen die zich tegen Israël zullen verzamelen en uiteindelijk ook het land zullen binnenvallen, een alliantie is, geallieerde troepen, die bestaan uit mensen van Iran, de soldaten van Iran, van Libië, van Ethiopië, Turkije. En dat zijn nu allemaal islamitische landen. Veelzeggend dat de profetie van Ezekiel dat ook al aanwijst. Toch geloof ik niet dat de komende antichrist een islamiet is. Daar komen we zo op terug. Het Midden-Oosten is een brandhaard. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Waar ligt eigenlijk de wortel van de komende antichrist? Is in de geschiedenis een periode aan te wijzen waarin dat heel duidelijk naar voren komt? Daarvoor neem ik u mee naar Genesis 10. Genesis 10. Vers 8, 9 en 10. We lezen daar. En Cush gewoon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel van zijn rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne en het land Siniar. Nimrod, die hier genoemd wordt, is het prototype van de komende wereldleider. Wie was hij? We weten uit bronnen buiten de Bijbel ook, die hem noemen, met name de oudste opvattingen van de rabbijnen over deze Nimrod, dat hij een vrede tiran is geweest, die na de zondvloed heeft geprobeerd om de mensheid tot de zonde van de zondeval terug te voeren. De mensheid die moest worden als God. En hij zou de aanvoerder daarvan zijn. Hij zou de eersteling zijn. Nimrod heeft destijds in het Midden-Oosten, met name in het deel wat nu Irak toen genoemd wordt, zich zeer sterk geprofileerd als een god. Hij liet zich ook vereren als een god. En hij is degene geweest die de toren van Babel heeft gebouwd. En het woord Babel betekent Babeli, letterlijk poort naar de hemel. Die toren symboliseren dat de mens vanuit de aarde zich een weg ging banen naar de hemel. De haling van de zondeval, het als God willen zijn. Nimrod wordt hier een geweldig jager genoemd. Ooit heeft een zeer gewaardeerd gemeentelid in Kinderdijk tegen me gezegd, dominee, ik hou van jagen en gelukkig staat het ook in de Bijbel. Maar toen heb ik gezegd, volgens mij is het zo dat er iets anders mee bedoeld wordt. Niet op wild schieten, maar op mensen jagen. Dat is hier bedoeld. Nimrod joeg op mensen. Hij was een uiterst vrede despoot. En er wordt van hem iets gezegd in hoofdstuk 11, nadat de toren van Babel gebouwd is, in het zesde vers. De Heere zei, zie, de mensen van toen zijn eenerlei volk en eenerlei spraak. En dit is wat ze beginnen te maken. Maar nu zou hun niet worden afgesneden al wat ze bedacht hebben te maken. Als u dat in de herziene statenvertaling leest, dan is het wat duidelijker. Daar staat dat de Heere van Nimrod en de mensheid van toen zegt, die de toren van Babel gebouwd hadden, dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dus God heeft de spraak verward en de mensheid verstrooid over de aarde, omdat Nimrod wilde doorzetten wat hij kon doen, namelijk niets is nu voor ons onmogelijk. Wij maken ons sterk tegenover de Heere God. Er is een oude uitleg die zegt, hij wilde daarom ook dat die toren zo hoog mogelijk was, zodat als er ooit nog een zondvloed zou komen, ze daar bovenop veilig zouden zijn. In wezen, zegt de Bijbel hier, is voor iemand die zo'n profiel heeft, zo'n macht heeft verzameld, niets onmogelijk. Hij was dan ook de beheerser van de toenmalige wereld. We zijn nu pas een paar eeuwen na de zondvloed, dus de wereld was nog niet overspreid van mensen. Het concentreerde zich allemaal nog in het Midden-Oosten en met name in Irak. En de landen en steden die hier genoemd worden, Babel en Acne en andere steden die hier genoemd worden, dat waren steden die daar toen ook te vinden waren. Later is Abraham uit Siliar, Ur der Chaldeeën, geroepen, precies uit dat gebied, dat is ook niet toevallig. God heeft de kerk der eeuwen geformeerd uit het verbond wat hij sloot met één man die hij verloste uit het land van Nimrod, het land van de tirannie en de hoogmoed en de wreedheid. Dit brengt mij bij een ander hoofdstuk, want wat toen als het ware voorafgebeeld werd in Nimrod, dat zal in de toekomst gerealiseerd worden door iemand die wij de antichrist noemen. En daarvoor gaan we naar 2 Thessalonicenzen 2. Deze antichrist is een persoon. En alles wat we nu gaan lezen is nog nooit vervuld. Dat gaat nog vervuld worden in de toekomst. Wat we nu gaan lezen is door de Heilige Geest aan Paulus geopenbaard. Daar had Jezus zelf nog niet over gesproken. Maar dat geldt van heel veel profetieën over de eindtijd, de wederkomst en daarna, dat de Heer Jezus daar niets over gezegd heeft. Soms krijg ik dan te horen van mensen, ja, als de Heer Jezus er niet over gesproken heeft, dan is het misschien ook niet zo belangrijk. Maar dat is een grote misvatting, want in Johannes 16 kondigt de Heer Jezus al aan dat dat de taak zou worden van de Heilige Geest. We kennen allemaal die bekende teksten, dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar er staat een andere tekst achteraan. En hij zal de toekomende dingen verkondigen. De toekomende dingen, de profetieën die later door Paulus en Petrus, Johannes, te boek zijn gesteld. Dat is het verkondigen van de toekomende dingen door de Heilige Geest. En onder die toekomende dingen valt dit schriftgedeelte. We gaan lezen. 2 Thessalonicenzen 2. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem. Dit is zo'n heerlijk woord, wat er staat, dat alle broeders en zusters, alle kinderen van God, eenmaal worden toevergaderd, bijeengebracht bij Christus. Dat zal zijn op de dag dat Hij weer zal komen. En alle doden die in hem ontslapen zijn, zullen opstaan. En samen met de levend overgeblevenen zullen verenigd worden onder de christenen. En ze zo toevergaderd worden tot hem bijeengebracht. En daarna zullen we nooit meer zonder Christus zijn. Die we zullen zien gelijk hij is. En de wens der vaderen en die van ons, hoop ik, allemaal zal dan vervuld worden dat het licht dat van zijn aangezicht straalt op ons tot de hoogste blijdschap zal uitbarsten. Roemen, loven in hem die ons kocht met zijn bloed. Toevergadering. Nou, vanwege die toekomstige toevergadering heeft Paulus een aantal dingen te zeggen aan de gemeente van Thessalonica. Dat ge niet haastig bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Blijkbaar was er nepnieuws verspreid vals nieuws, dat de dag van Christus al gekomen was. De mensen in Thessalonica die maakten zich onrust. We weten niet wat er bedoeld wordt. Klopt dat, Paulus? En dan schrijft hij een brief en dan gaat hij uitleggen hoe het zit. En dan zegt hij, die dag des Heren is nog niet gekomen. Want er zijn twee dingen die voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En die twee dingen noemt hij ook uitdrukkelijk. Vers 3. Dat u niemand verleiden op enige wijze, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Als iemand tegen mij zegt, dominee, de Heer Jezus kan elke dag terugkomen en zeggen, kom, laten we eens gaan lezen in de Bijbel, in 2 Thessalonicenzen 2. De Heer Jezus kan nog steeds niet elke dag terugkomen, omdat dit nog niet vervuld is. Eerst moet er afval komen en de mens daar zondig openbaard worden. Bij afval moeten we niet denken aan buitenkerkelijke mensen van deze tijd, maar denken aan bijbelgetrouwe christenen, althans voor het oog, die zullen afvallen van de levende God. Ze stonden eerst met beide benen op het evangelie, Gods wet en evangelie, en ze zijn ervan afgevallen. En ik voorzie dat dat met name in de kerken van de gereformeerde gezinten gaat gebeuren, waar men geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus kent. En dan heb je alleen maar een religie, maar is geen christendom aanwezig. Die mensen zullen behouden blijven in de uren der verzoeking die komt over heel de wereld, die dus niet zullen afvallen, die het Lam Gods lieven en loven en door genade persoonlijk mogen kennen. De Heer Jezus zegt uitdrukkelijk in Openbaring 3 staat dat: ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Het is dan ook een hele belangrijke vraag of u en ik hem lief hebben boven alles en hem mogen kennen door genade die hij schenkt, mild en overvloedig. Het tweede wat moet gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt is de openbaring van de mens der zonde. Of je mag ook vertalen de mens van de wetteloosheid. Die wetteloosheid die alom om zich heen aan het grijpen is in onze tijd. Denk wat Paulus schrijft aan Timotheus. Het zal zijn in het laatste der dagen dat de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. De ouderen ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde. U kent die tekst ook allemaal en jullie. We zien zich dat al aftekenen, zeker ook hier in West-Europa, waar de wetteloosheid toeneemt. Maar hier wordt gesproken over iemand die in wie dat heel bijzonder naar voren zal komen. Hij wordt de zoon van het verderf genoemd. Dat is een typische Hebreeuwse uitdrukking. Dat betekent eigenlijk degene in wie het verderf tot zijn toppunt zal komen. Zoals de Zoon van God, Jezus is, in wie de Vader zich heeft geopenbaard. De Antichrist zal het verderf openbaren. Namelijk de mens die als God wil zijn en ook zal zeggen dat hij het is. Want dat staat in vers 4. Deze Antichrist die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Ik gebruik hier nou wel eens het beeld van de paraplu voor om dat duidelijk te maken. We hebben heel wat godsdienst in de wereld. De christendom als een baleijn van de paraplu. De islam is een andere baleijn. En het shintoïsme, boeddhisme en noem ze maar op. Maar de top van die paraplu steekt daar bovenuit. Deze antichrist zal zeggen, ik ben verheven boven alles wat in die andere godsdiensten gezegd is over God. Hij zal ook propageren de vervulling te zijn van alle toekomstverwachting die elke godsdienst heeft. Want de islam die verwacht een Mahdi, een messias figuur. Het hindoeïsme verwacht een bijzondere avatar. En het boeddhisme verwacht dat Boeddha zich zal openbaren in het laatste der dagen. Elke godsdienst heeft een bepaalde verwachting van de toekomst, waarvan deze antichrist zal zeggen, ik ben de vervulling daarvan. Hij zal ook met name tegen de christenen zeggen, ik ben de Christus. Jezus waarschuwt uitdrukkelijk voor Marcus 13, geloof hem niet, want we zullen horen, ik ben de Christus. Geloof hem niet. Hoe zullen we weten of die antichrist een leugenaar is? Of dat het toch de wedergekomen Christus is? Wel, Jezus zegt, als ik kom, dan zal het zijn dat je zult zien dat de bliksemen zullen gaan vanuit het oosten naar het westen. En hij vertelt dat hij als de blinkende morgenster zal verschijnen aan de hemel, voordat hij neerdaalt op aarde. En hij vertelt over de oordelen die voorafgaan aan zijn wederkomst. Maar dat terzijde, het gaat nu om het feit dat die antichrist bij de volgelingen van het lam geen voet aan de grond krijgt. Want die lezen de Bijbel en weten de tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus Christus zelf. Bovendien hebben zij geleerd om aan zichzelf te sterven en in Christus te leven, met hem verbonden. En daarom zullen ze niet trappen in de leugens en het nepnieuws van de antichrist. Er wordt ook van hem gezegd dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonend dat hij God is. Dus niet, ik ben goddelijk, maar ik ben God. Daarmee pleegt hij de hoogste en de meest ultieme zonde die een mens kan doen. Want u weet, de Heere heeft zich aan Mozes geopenbaard bij de brandende brambos. En toen Mozes vroeg, wie kan ik zeggen met wie ik te doen heb gehad, zei de Heere, zeg tegen het volk dat ik ben met u gesproken heeft. De naam van God is immers ik ben, zoals vermoedelijk uitgesproken wordt, Yahweh. De antichrist zal zeggen, nee, ik ben. Het opmerkelijke is dat in Openbaring 13 ook over die antichrist gesproken wordt als het beest. Het gaat over dezelfde persoon. Het woord antichrist betekent tegen Christus, antichrist. En het beest is de verpersoonlijking van de Satan, die als een briesende leeuw tekeer zal gaan. Sommigen zeggen hij zal zich incarneren in die antichrist. Ik denk persoonlijk meer dat hij die antichrist zal vervullen en een beest van hem zal maken. Maar het is heel opmerkelijk dat in Openbaring 13 gesproken wordt over het getal van de antichrist. 666. In de tweede eeuw van de kerkgeschiedenis leefde er een zekere Irenaeus. Die was de eerste rechtzinnige uitlegger van de Bijbel na de schrijvers van het Nieuwe Testament. En Irenaeus die legt uit dat je moet denken aan het beeld in het dal van Dura. Want dat heeft ook een getal 6 gehad. 60 ellen en 6 ellen. En in dat beeld wat Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego zagen, wordt de macht van de mens afgebeeld. De rijken die zouden komen, waar de mensheid zich sterk maakt, zeg maar de opvolgers van Nimrod. En dan wordt er gezegd van dat beeld, dat het dus de mensen zal brengen tot aanbidding. In Openbaring 13 wordt beschreven dat het ook zal gebeuren in de toekomst. Er zal een beeld opgericht worden in Jeruzalem, op de plaats waar nu die gouden koepel staat. En dat beeld, daarvan wordt gezegd in Openbaring 13, dat het een geest zal krijgen. Er zullen wonderen en tekenen van de Satan plaatsvinden door middel van dat beest, door middel van die antichrist. De Heer Jezus gaat er ook op in de Markus 13 en zegt dan dat dat beeld zal staan op een plaats waar het niet behoort. Wie het leest, die merken daarop. Markus 13, vers 14. Daarbij geeft de Heer Jezus aan, op die plaats waar God zich openbaarde aan Abraham, waar hij het opperbracht, op die plaats waarvan Psalm 132 zegt, daar zal ik wonen tot in eeuwigheid. Op die plaats zal dat walgelijke beeld staan. Hij noemt dat beeld ook de gruwel der verwoesting. De gruwel der verwoesting. Een gruwel in Gods ogen. Het woord gruwel betekent vanuit de grondtekst hetzelfde als kadaver. Een stinkend kadaver. Iets wat zeer algemeenwekkend is. Wel, dat beeld dat opgericht wordt op wat nu dat tempelplein genoemd wordt, bij die gouden koepel, dat zal een belangrijke rol spelen in de regering van de antichrist te Jeruzalem. Het getal van zijn naam, 666, is heel vaak nagespeurd. Wat zou het betekenen? Wat zou de betekenis zijn van 666 en 6? Wel, een van de uitleggingen die mij het meest aanspreekt is deze. 660 en 6, als je dat vertaalt in de letters van het Griekse alfabet, dan krijg je het woord zoon. En u weet dat misschien, de Grieken die gebruikten geen cijfers als ze getallen maakten, maar letters. Wij kennen dat ook wel een beetje in die Romeinse cijfers. Denk u maar aan de 5 in de Romeinse cijfers, dat is een V. Een 1 in Romeinse cijfer is een verticaal streepje. 2 verticale streepjes. In die zin kennen we dat wel, maar in die tijd was het zo dat de Grieken letters hadden voor de getal. En die letters, als je die aan elkaar vastmaakt, staat het zo om. En dat betekent, u raadt het al, ik ben. Of ik leef. Ik acht dat de meest waarschijnlijke uitleg van het getal 666. Omdat hier ook staat dat hij zich als een God zal vertonen. Hij zal zeggen dat hij God is. En daarmee de naam van God, die aan Mozes geopenbaard werd, voor zichzelf claimt. Nu staat er dat hij in de tempel Gods zal zitten. Er zijn heel veel christenen in de wereld, en met name de Messiaanse Joden, dus Joden die tot bekering gekomen zijn, tot geloven der Jezus, die vastgeloven dat voor de wederkomst van Christus, als de antichrist de wereldregering zal krijgen, de tempel in Jeruzalem herbouwd zal worden. En de herbouw van die tempel, die is al voorbereid. Er is al op verschillende plaatsen in de wereld het materiaal voor klaargelegd. Het wacht nog slechts op de komst van een wereldleider die dat mogelijk zal maken. Ik denk dat die uitleg best wel goede papieren heeft. En ik ontdekte dat ook met name hedendaagse bijbelverklarers schoorvoeten die kant uit gaan. Omdat hier staat dat die antichrist als een god zich zal vertonen in de tempel gods. En het gaat hier over de periode voor de wederkomst van Christus. Het gaat hier over die laatste dagen, die laatste jaren, voordat Christus terugkeert op aarde. Als dat zo is, dat hij daar in het tempel gods zal zitten, als dat de beste uitleg is, dan wordt wel heel speciaal vervuld gehebt van het huis des vaders. Een roverschool gemaakt, want die antichrist zal veel meer als Nimrod de zielen van de mensen roven en ze tyranniseren met wreed geweld. Aanvankelijk zal hij zich als een vredevorst profileren, maar al spoedig zal hij zijn ware aard als het beest tonen. Nu wordt er gezegd in vers 5 door de apostel Paulus tegen de gemeente van Thessalonica: gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Met andere woorden, hij had er al ruimschoots over gesproken. En als u dan bedenkt dat die gemeente van Thessalonica waarschijnlijk in het jaar 48, 49 na Christus gesticht is, en deze brief in het jaar 50 of 51 geschreven werd, dan gaat het dus om een huisgemeente, want er waren toen nog geen grote gemeentes, dan gaat het om een huisgemeente waar de verwachting van de wederkomst van Christus zo sterk leefde, dat Paulus erin moet gaan dat mensen ongerust zijn van hoe zit het nou precies. Paulus had blijkbaar, toen hij ging preken in Thessalonica, al heel snel gesproken over de wederkomst. En dan vraag ik me af, hoe kan het dat we in onze tijd, waar we een hele Bijbel ter beschikking hebben, zo weinig horen in de prediking over de wederkomst van Christus. Paulus vond het zo belangrijk, dat toen de mensen nog maar nauwelijks tot geloof gekomen waren, hij begon over het blijde vooruitzicht wat hen streelt, om straks ontwaakt in een nieuw lichaam op de dag van de opstanding der doden Gods lof te ontvouwen. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde die deze dingen gezegd heb? En dan komt de beroemde tekst: en nu wat hij wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewerkt. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Als je het goed leest, dan blijkt in vers 6 te gaan over iets wat wederhoudt, en in vers 7 over iemand die wederhoudt. Wat wordt bedoeld met wederhouden? Wel, het tegenhouden van de komst van de antichrist. Hij zal op een gegeven moment komen, maar er is iets en iemand die wederhoudt. In de kanttekening vindt u de opvatting die door de loop der eeuwen heel vaak op geld heeft gedaan, en dat is: wat hem wederhoudt is de staatsmacht, en wie hem wederhoudt is het staatshoofd. Dus zodra de macht van het Romeinse Rijk wegvalt, en zodra de keizer als het staatshoofd wegvalt, ontstaat er anarchie, wetteloosheid. En dat zal de antichrist dankbaar aangrijpen om het heft in handen te nemen en de wereldregeringen naar zich toe te trekken. Ook ver na de val van het Romeinse Rijk is deze opvatting nog steeds aanwezig. En ik neig er zelf ook toe om het zo te zien, dat als de piramidestructuur die wij nu nog kennen, namelijk we hebben een staatshoofd en vervolgens daaronder een regering en een parlement en dan de provincies en dan de gemeente en dan het grondvlak, wij, als die piramide in elkaar zakt, afbrokkelt, dan ontstaat er een plat vlak, een netwerk. En in dat netwerk heeft niemand meer het gezag over een ander, maar moeten we door middel van afspraken met elkaar proberen de zaken te regelen. In deze is dat het New Age denken van de 90e jaren van de vorige eeuw, dat ook streefde naar een grondvlak als een netwerk, waarin de ene kroper het netwerk niet mag uitsteken boven de andere, maar iedereen gelijk is. Of zoals onlangs een socioloog heeft gezegd: wij leven nu in een tijd waarin het gelijkheidsdenken de nieuwe religie is. We moeten allemaal gelijk zijn. Dat gaat natuurlijk een enorme chaos geven. Want er moet iemand zijn die beslissingen neemt. En zeker op internet. Ik sprak ooit de directeur van een grote computerfirma in Duitsland, een christen, en die zei: als de antichrist komt, zal dat zijn omdat er iemand in de wereld beslissingen moet nemen over de netwerken wereldwijd van het World Wide Web, maar ook van de verschillende onderdelen daarvan in de verschillende landen. Alleen al zegt hij vanwege het gevaar van virussen en andere mogelijkheden om het netwerk te verstoren, zal er een absolute macht boven moeten staan die in staat is om bepaalde delen ervan af te grendelen en het onmogelijk te maken dat iemand het hele netwerk plat gooit. Ik vind dat een heel aannemelijke gedachte, ook juist omdat het internet zeer zeker door de antichrist gebruikt zal worden om zijn macht te stabiliseren. Van Nimrod wordt gezegd dat de toren van Babel door hem bedoeld is als de grondslag van de hemel en de aarde. De grondlegging van de wereld, zei Nimrod, dat is die toren van Babel. Ik denk wel eens in de toekomst is de grondslag, de grondvesting van de wereld, het internet. Omdat alles met elkaar verbonden is of zal raken via internet. En het een enorm machtsontplooiing mogelijk maakt. En zeker ook, zoals nu in China al gebeurt, dat aan deze iedere burger in de gaten gehouden wordt en er geen privacy meer is. Wat hem nu wederhoudt, is dus dat de overheid nog macht heeft, dat er staatsinstellingen zijn, staatshoofden, die het nog tegenhouden. Maar als dat niet meer zo is, als die anarchie, die chaos losbreekt, ja, wie zal dan nog in die chaos orde scheppen? En dat zal roepen om een wereldleider. En ik denk dat net ongeveer hetzelfde zal gebeuren als voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Want heel veel mensen in Nederland dachten, er moet iemand komen die een einde maakt aan de chaos. En dat was de reden dat heel veel mensen Hitler wel positief zagen. Want ja, die stelde tenminste orde op zaken in Duitsland. En dat zou dus in heel Europa nodig zijn. En daarom zou hij wel eens een uitverkoren iemand kunnen zijn om dat te bewerkstelligen. Ik denk dat de chaos van de toekomst die ontstaat door de verloedering en de mens die liefhebber van zichzelf wordt, ook de roep om een sterke leider, om een wereldleider, steeds heftiger zal maken. Nu staat er in vers 8, als dan zal de ongerechtigheid geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. De ongerechtige zal geopenbaard worden. Nooit heeft in de geschiedenis der mensheid één persoon zoveel ongerechtigheid in zich samengebald. Irenaeus in de tweede eeuw zegt al, was een van de vroegste getuigen van Christus na het Nieuwe Testament, hij zal alle goddeloosheid der mensheid in zich verenigen. De ongerechtige. Hij zal geopenbaard worden, dat wel, maar ook zal Christus zich openbaren, de welke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond en te niet maken door de verschijning van zijn toekomst. Blijkbaar is het zo dat die antichrist zal optreden kort voor de wederkomst van Christus, want het woord toekomst mag je ook vertalen vanuit de grondtekst met wederkomst. Dus kort voor de wederkomst van Christus zal die antichrist de wereldleider zijn. Want hij zal vernietigd worden door het zwaard van de mond van Christus, zoals dat ook al in Jesaja 11 wordt geprofeteerd, dat hij de goddeloze zal doden. En in Openbaring 19, als de wederkomst van Christus beschreven wordt, en er ook staat geschreven dat hij door de adem van zijn mond de goddeloze, de antichrist, het beest, zal doden. Dit is een van de argumenten waarom we in die antichrist niet een figuur moeten zien die nu leeft. Een paus bijvoorbeeld. Ik weet dat heel veel mensen in het verleden en nog steeds denken dat de paus de antichrist is. Maar ik geloof dat het niet zo is, omdat er staat dat hij zich zal verheffen boven al wat God gedaan of als God geëerd wordt, die paraplu. En de paus maakt onderdeel uit van het christendom, een van de beleiden. tweede punt is, het kan niet de huidige paus zijn of pausen die geweest zijn, maar het gaat om een figuur in de eindtijd die zal leven vlak voor de wederkomst van Christus. Want Christus zal hem vernietigen. Dan wordt er nog in vers 9 geschreven over deze antichrist, wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Ik sprak u al over dat beeld wat opgericht wordt, de gruwel der verwoesting, dat een teken, een wonderteken van de Satan zal zijn, als hij dat beeld een geest zal geven, zodat dat beeld kan spreken. Vers 10, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Alle verleiding van de onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. De mensheid zal zonde op zonde stapelen. Zal bovenmate gaan zondigen, zoals Paulus het wel noemt. En ze zullen hun zondige weg moeten uitlopen als ze zich niet bekeren. Deze tekst is een ernstige oproep om ons tot Jezus Christus te keren. Dat is immers bekeren. Ons tot hem te keren, die ons vriendelijk nodigt om tot hem te komen, voor het te laat is. Want als die uren der verzoeking die over de wereld komen zal, die periode van de antichrist aanbreekt, zal die afval ook zich inzetten. En nogmaals, ik vrees dat dat met name binnen de kerken zal gebeuren, waar Christus niet meer gepredikt wordt, of het nu een kerk aan de rechterflank is of een kerk aan de linkerflank. Dat maakt niet uit of je nou linksom of rechtsom Christus voorbij gaat. In beide gevallen kun je niet behouden worden en ga je verloren. Verloren. Wat is de reden dan dat mensen verloren gaan? Daardoor, zegt vers 10, dat ze de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ik vind het een van de listen van de Satan dat het woord aannemen van Christus eigenlijk niet meer gehoord mag worden in de kerk. Ik merk dat ik soms verdacht word gemaakt omdat mensen horen dat je Christus moet aannemen. Dat mag je niet zo zeggen, want geloven ze geschonken vaak. Een mens kan niks aannemen. En dat is waar. De mens kan alleen iets aannemen als het hem uit de hemel gegeven wordt, zegt de Heer Jezus al. Dat klopt. Alleen beseffen we wel dat hij ons al lang gegeven is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En iets wat mij geschonken is, mag ik aannemen met de hand van een bedelaar. Ik vind dat heel erg indringend wat hier staat. Mensen gaan in dat rijk van de antichrist verloren, omdat ze de liefde van de waarheid niet hebben aangenomen. Niet alleen de waarheid is Christus, maar de liefde van Christus niet hebben aangenomen. Een miskenning van zijn bewogenheid met ons lot. Een voorbijgaan aan zijn wegschenking van zichzelf aan ons onder de bediening van het woord. Ik geloof dat het in deze kerk was, de laatste keer in Preetse, dat ik die uitspraak van Theodorus van der Groe heb aangehaald, de beroemde Rotterdamse oudvader. Die zegt op een gegeven moment, ik vrees dat velen Christus niet hebben aangenomen, omdat ze niet geloven dat hij hen geschonken is. Dus als ik hoor van prediking waarin gezegd werd en wordt, je mag Christus niet zomaar aannemen, dan denk ik, wat gebeurt hier? Worden mensen voorbereid om de liefde van de waarheid niet en nooit meer aan te nemen? De tragedie van een deel van de gereformeerde gezinden, naar mijn mening. En daarom, zegt vers 11, zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven. Kijk, dit is een vreselijk oordeel wat God zal voltrekken over mensen die volharden in het niet aannemen van de liefde van Christus. Ze komen onder het oordeel van een krachtverdwaling, waardoor ze op een gegeven moment ook niet meer in staat zijn, waardoor ze niet anders kunnen dan de leugen geloven. De leugen die de Satan verspreidt in de wereld en zijn agent, de Antichrist, op aarde. Opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Als je zonder Christus leeft, laat het nou eens eerlijk zijn. Dan ben je voorlopig alleen maar bezig om stiekem te zondigen. Maar als de sociale controle wegvalt van de mensen om ons heen, dan gaan we uitbreken in de zonde. Want de enige die dat kan weerhouden is de Heilige Geest die Christus in ons leven binnenbrengt. En in ons hart doet wonen. Alleen het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, is in staat om mij tegen de zonde te laten strijden en in zijn kracht te overwinnen. Als we dat niet doen, hem niet aannemen, dan zullen we ook naar zijn eigen woord geen kinderen Gods genaamd worden, want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft zijn macht gegeven, volmacht, bevoegdheid, om zich een kind van God te noemen. Ik ga afronden. De liefde van de waarheid is het sleutelwoord van de toekomst. De liefde tot het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Zover ik zie, zal het christendom van de eindtijd een christendom zonder kerkmuren zijn. Dat is het goede nieuws. Want als we buiten de legerplaats geleid worden, op de smaadheid van Christus dragen en op dezelfde manier vervolgd gaan worden als nu in het Midden-Oosten gebeurt, met name Irak, Iran en noem ze maar op, dan tellen die kerkmuren niet meer. Dan komen we bij elkaar in een visloos, op een boerenschuur, het souterrain van een parkeergarage, zoals dat nu gebeurt in dat soort landen. En dan zullen al die mensen die de volgelingen van het Lam zijn, elkaar herkennen. Het wordt nog een heerlijke tijd. Als we verlost worden van alles wat ons tot nog toe gescheiden heeft gehouden. En ze zullen komen uit allerlei kerken, groepen, gemeentes. Zij zijn degene waarvan Christus zegt in Openbaring 3, dat ze bewaard zullen worden onder zijn vleugelen, als die uren der verzoeking over de wereld zal komen. En als ik dat zo zeg, dan denk ik, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want niemand van ons is in staat om de kerkmuren af te breken. Dat hebben we geprobeerd, maar het is allemaal mislukt. Maar wat belangrijker is, hoe moeten we daar persoonlijk in staan, ongeacht wat er gebeurt in de kerken, in onze persoonlijke relatie met Christus? Wel, Johannes die krijgt in Openbaring 5 iets te zien wat voor de kerk van het eindtijd van groot belang is. Hij hoort over de leeuw uit Juda's stam die overwonnen heeft. En dan staat er zo, en ik zag en ziet een lam. Staande als geslacht. Dat is opmerkelijk. Hij hoort de leeuw uit Juda's stam. En zo zal Christus ook verschijnen als hij op de wolken des hemels neerdaalt. Als de grote zoon van Juda, de Jood uit Juda, de leeuw. Maar voordat hij komt als de leeuw van Juda, wil hij dat we op hem zien als het lam, staande als geslacht. Heb je wel eens een lammetje gezien? Natuurlijk. Kun je je voorstellen hoe dat eruit ziet als je een lammetje ziet met zijn keel opengesneden? Is er ooit een beeld in de Bijbel gegeven wat zo'n intense kwetsbaarheid uitdrukt? als een lam wat staat als geslacht. Nee, hè? Dat is het beeld van de christen van de eindtijd. Die christenen zullen volharden tot het einde, die de volgelingen van het lam zullen zijn. En aan het lam gelijkvormig willen worden. Het beeld van Christus gaan dragen. Onze oudvaders die spraken wel over de slachtschapen Christi. En daar bedoelen ze dus Gods kinderen mee. Wel, ik spreek wel eens over de lamschristenen van de eindtijd. En die lamschristenen, die zullen overwinnen door het bloed van het lam, juist in hun kwetsbaarheid. Juist omdat ze zich niet meer zullen profileren als christen van een kerk of van een groep, of als kind met zoveel bevinding, meer als een ander, enzovoorts, enzovoorts. Maar Paulus' navolger die zegt, niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Een onbekende tekst. Niemand leeft voor zichzelf die de Heer Jezus kent. En niemand sterft voor zichzelf. Zelfs zullen ze al stervend nog leven voor Christus en leven voor de mensen om hen heen. De beste tijd van de kerk komt nog. De beste tijd, want voor de kerk betekent wat des Heer is. De beste tijd voor de gemeente komt nog. Want gemeente betekent uit de wereld geroepen. Eruit gehaald, bewaard vanuit die uren der verzoeking die over de wereld komen zal. De Heer Jezus heeft gezegd, en dat is voor ons vandaag een heel belangrijke belofte. Als deze dingen beginnen te geschieden, dan moet je bang worden? Nee. Hij zegt, als deze dingen waar het vanavond over gaat beginnen te geschieden, zo heft u, heft u hoofden omhoog, opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. De lamschristenen van het laatste der dagen zullen een sterke verwachting hebben van de wederkomst van Christus. Ze leven met elkaar vanuit het blij vooruitzicht wat hen streelt. De vreugde des Heren waar ze straks voor binnengaan. En dat omhoog kijken is ook weten dat nu binnenkort de verlossing compleet zal worden. Niet alleen dat onze ziel verlost is, maar ook ons lichaam verlost zal worden. Als we op zullen staan uit de doden in een nieuw lichaam. Of als we nog leven, zeg maar over 20 jaar... En de Heer Jezus komt terug dat ons lichaam in een punt des tijds veranderd zal worden in een nieuw lichaam. Zoals ook de opgestane doden in Christus zullen ontvangen. De volledige verlossing ook van het lichaam. Vindt u dat niet een hele vooruitzicht? Dat ons streelt. Kinderen van God, u die mag weten door genade Christus toe te behoren. U bent verlost van de afgoderij, al zal die afgoderij nog voortdurend triggeren, zoals we dat tegenwoordig zeggen, die verleiden. Om terug te keren tot je uitbraaksel. En wat kan dat soms een zware strijd zijn? Ik heb nooit geweten dat hoezeer mijn vader gelijk zou krijgen toen hij tegen mij zei, jongen, een kind van God is een mens die een walg van zichzelf heeft. Hij heeft gelijk gekregen. Die oude mensen, dat vlees. Nu geeft de Heilige Geest ons een motief om in die strijd toch vrolijk te zijn. Om in die strijd toch verblijd te zijn. En we lezen dat motief als Paulus in 1 Thessalonicense 1 vers 9 dat schrijft. En daar ga ik mee eindigen. Aan de gemeente van Thessalonica. Want er zijn mensen, in jullie gemeente geweest. Die verkondigen aan ons, vertellen aan ons hoe de ingang van ons woord bij jullie geweest is. En daar komt het. Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En dat herkent u. Als uw hart op de juiste plaats gebracht is, daar waar men Jezus ziet, herkent u dat. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Maar herkent u ook wat erbij staat, wat er nu komt. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Hij zegt eigenlijk, de waarachtige bekering bestaat uit twee dingen. De verlossing van de afgoden en het verwachten van Jezus uit de hemel. Ik geloof dat in de laatste der dagen dat tweede ook zal gaan leven. Wat nu nog niet zo leeft in de kerk. In de Pinkstergemeente zeker niet. Een aantal evangelische gemeenten duidelijker. Vergadering van gelovigen. Maar vaak afwezig in de kerk. Hè? We horen wel veel preken over de bekering, hoe een mens bekeerd wordt. Maar het tweede wat er onmiddellijk aan vastzit, zegt Paulus, is dat je de Zoon uit de hemel verwacht. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. De bevinding van de christen in de eindtijd zal die sterke verwachting zijn. En dat zal beloond worden. Want in 2 Petrus 1, vers 19, dat straks al genoemd bij de inleiding, dat staat geschreven. Wij hebben het profetische woord, christenen van 2020 en later. Wij hebben het profetische woord wat zeer vast is, als het licht schijnend in een duistere plaats. Petrus, hoe lang moeten we ons dan vasthouden aan dat profetische woord? Wanneer gaat het in vervulling dan? Totdat de dag aanlicht. De dag des Heren. En de morgenster opgaat in uw hart. God belooft dat voordat Christus als de morgenster hoog in de hemel verschijnt en zal neerdalen op aarde, de morgenster zal opgaan in de harten van zijn kinderen. Ze zullen weten dat hij wederkomt. Niet de dag, de kalenderdatum, niet het uur, maar wel, nu gaat het binnenkort gebeuren. De morgenster zal eerst in hun hart verschijnen, voordat ze gaan roepen, Maranatha, wereldwijd. Er is een Joodse uitleg die zegt, als heel Israël op één dag teshuvah doet, dat betekent zich bekeert, komt de Messias. Ik geloof, als heel de christenheid op één dag, kom Heer Jezus roept, dan zal hij dat gebed niet kunnen weerstaan. En dan komt hij om ons voor eeuwig te verlossen. Jonge mensen, ik eindig met een voorbeeld. Er is een jonge man geweest die Matthew heette. Zijn achternaam is Henry. Matthew Henry is de bekende Bijbelverklarer geworden. Een man die ongelooflijk veel heeft betekend voor de kerk wereldwijd door zijn Bijbelverklaring. Maar wat weinig geweten is dat hij als jonge kerel verliefd was op een meisje. En dat meisje, dat wilde hij zo graag trouwen. Maar de vader van dat meisje vond dat niet goed. Want Matthew Henry kwam uit een eenvoudig milieu, althans eenvoudiger als dat van de vader van zijn meisje. En het was toen nog zo, en die standsverschillen, dat speelde een grote rol. Dus die vader zei op een gegeven moment tegen zijn dochter, luister eens, waar komt die Matthew helemaal vandaan? Toen zegt ze, papa, waar hij vandaan komt, interesseert me niet. maar wel waar hij naartoe gaat. Begrijpen jullie het? Wel, kan het ook van jou gezegd worden? En van u? Ik heb gezegd. Een van de vragen die u gesteld hebt is er meer dan één wederkomst? Mijn antwoord is nee. Maar ik zal het toelichten. Voor zover ik mag zien, is er maar één wederkomst die beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 4. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Er is een opvatting van twee wederkomsten van Christus. Die leeft heel sterk bij de vergadering van gelovigen. Professor Ouweneel heeft dat sterk gepropageerd. En die zeggen dus, voor die periode van de grote verdrukking, of de uren der verzoeking, de periode van de antichrist, zeg maar, wordt de gemeente opgenomen in de hemel en is dan in de hemel met Christus. En daarna zal Christus met de gemeente neerdalen op de aarde. Dat noemen wij de opname voor de grote verdrukking. Mijn bezwaar daartegen is dat als Paulus hier door de geest geïnspireerd schrijft over de wederkomst, dan heeft hij het niet over een blokfluit die heel stil een zacht geluid maakt, maar de bazuin. En dat wijst op de openbare wederkomst van Christus. En er is dus niet 7 jaar daarvoor een geheime opname. Een geheime wederkomst van Christus, waar hij de gemeente zal opnemen, die in de hemel zal blijven met hem, en dan de tweede keer met hem zal weerkomen. Nee, het is de bazuin Gods, staat er. Paulus die noemt dat ook in 1 Korinther 15, de grote bazuin. In het Jodendom is dat een hele bekende uitdrukking. En Paulus heeft daar zeker naar verwezen, want Hashofar Hakadol, in het Hebreeuws betekent de grote bazuin. Daarvan geloven de Joden dat hij alleen geblazen zal worden bij de komst van de Messias. Dus het woord grote bazuin geeft al aan, het is niet een blokfluit, het is niet een geheime opname, maar een openbare wederkomst van Christus. Maar ik ben niet als degene die pesgierig zijn, dus als de mensen hier in de zaal zitten, die zeggen, ja, ik geloof toch in die twee wederkomsten. Dan denk ik altijd maar aan die baptistische hoogleraar in het zuiden van Amerika. Die werd dus gevraagd van, wie krijgt er straks een hemel gelijk, professor? De voorstanders van de kinderdoop of de voorstanders van de volwassenendoop? Toen gaf hij een briljant antwoord. Hij zei, diegene krijgt gelijk die de ander er niet op heeft afgerekend. Nou, vanuit die gedachte wil ik ook naar de verschillende visies kijken die wij hierover hebben.
Dominee, er staat er in het feest die werkt daar het vaderduiven.
Wat zeg?
Die 17e vers. Moet verder doen natuurlijk.
Ja?
Het staat er duidelijk dat wij de Heer tegemoet gaan.
Ja?
In de wolk.
Ja.
En dan staat er dat wij altijd bij de Heer zullen wezen.
Inderdaad.
De Heer tegemoet.
Ja, dat klopt. Nu
en
dat.
En met wat en weet er ook weetgij. Dus de Thessalonen zijn ze wisten. Want dat was nu gezegd.
Ja.
Dat ze dus voor de verdrukking opgenomen zijn.
Ja, ik geloof niet voor de verdrukking. Maar dit gaat ook dat tegemoet gaan in de wolk in de lucht over de openbare wederkomst. Want tegemoet gaan, dat is ophalen. Als ik voorheen, toen mijn schoonmoeder nog kon lopen en ik in Appelbroek woonde, naar Rotterdam ging, naar het station, ging ik mijn schoonmoeder tegemoet. Ik ging haar ophalen om haar naar ons huis te brengen. Toen David de koning terugkwam van de oorlog, stroomde het volk van Jeruzalem de poorten uit David tegemoet. Wat was dat? Ze gingen hem ontmoeten om binnen te halen in de stad. Wat toen horizontaal gebeurde bij David, gebeurt straks verticaal bij de openbare, eenmalige wederkomst van Christus. Dan zullen al degenen die opgestaan zijn uit de doden en de levend overgebleven die in een punt des tijds veranderd zijn, samen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet in de lucht. En dan wordt vervuld wat de Heer Jezus heeft gezegd, dat de opgestane christenen zullen zijn als de engelen in de hemel. Ze zijn niet meer gebonden aan de zwaartekracht, maar ze hebben dezelfde mogelijkheden als de engelen. Dus dat verklaart dat ze hem tegemoet gaan in de wolken, in de lucht. Het is nog een heel stapeltje dus. Ik kan niet lang stilstaan bij één vraag. Is de wederhouder niet de geest, de heilige geest of de gemeente? Dat is ook een opvatting, met name in de kringen van de vergadering van gelovigen en evangelischen. Die zeggen vaak dat de wederhouder de heilige geest is. Maar dat hangt ook weer samen met een opvatting over de opname van de gemeente. Want ze zeggen, als die geheime opname van de gemeente er is, dus jaren voor de openbare wederkomst van Christus, dan gaat de Heilige Geest ook van de aarde verdwijnen. Want die gaat met de gemeente mee de hemel in. En daar vind ik in de schrift geen enkel bewijs van. Het enige bewijs wat daarvan gegeven wordt, is dat in het boek Openbaring de gemeente niet zo meer ter sprake komt als dat bijvoorbeeld in de brieven van Paulus is. En ook dat is te bestrijden. Dus ik geloof niet dat het de gemeente is of de Heilige Geest. En komt Jezus niet terug met zijn heiligen om daarna 1000 jaar te regeren? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik hang de opvatting aan van de vroege kerk, dus van de eerste christenen na het Nieuwe Testament. En die geloofden dat Christus inderdaad als hij wederkomt in Jeruzalem de troon van zijn vader David zal bestijgen en van daaruit de hele wereld zal regeren. En zoals in Openbaring 20 staat, dat zal dan in eerste instantie een rijk van 10 eeuwen zijn. Het koninkrijk Gods is hetzelfde als het vrederijk of het 1000-jarig rijk. Ja, als u wel reageren moet u het zeggen, maar als we het over 1000-jarig rijk gaan hebben, dan zitten we hier om 1:15 nog, denk ik. Dat was een beetje te lang. De tijd van de antichrist is de grote verdrukking. Die duurt 7 jaar. God heeft de gemeente niet gesteld tot toorn. Gods toorn is op Golgotha geblust voor zijn gelovigen. Dus die hoeven niet door de grote verdrukking. Hoe ziet u dat? Nou, dit is inderdaad een hele indringende vraag. U bent ook een voorstander van de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, anders zou u dit niet vragen. En dat wordt dan mede gebaseerd op de uitspraak, wij zijn niet gesteld tot toorn. En dan wordt er dus gezegd dat er toorn betekent, die periode van de grote verdrukking. En dat is inderdaad zo voor de wereld. Voor de wereld is dat de tijd van de toorn. Maar wij die niet gesteld zijn tot toorn, zullen die toorn niet ervaren. Dat is de betekenis van, ik zal u redden uit de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Dat hoeft dus niet een verticale opname te zijn, dat kan ook horizontaal in deze wereld zijn. Dat wij op een bijzondere manier in de schouwplaats van de Allerhoogste bewaard worden. Op de plaats waar we wonen. In de gemeentes waar we toe behoren. Wat denkt u dat de merktekenen zijn op het voorhoofd op arm en Openbaring 13, vers 16 en 17? Nou, daar heb ik straks al iets over gezegd. Het getal van het beest, 666, vermoedelijk dus de cijferweergave van Tso'o, oftewel ik ben en ik leef. Daarnaast is het zo dat in de afgelopen decennia heel wat gespeculeerd is over hoe zal dat aangebracht worden, dat getal, dat merkteken van het beest. De laatste versie is dat het een chips zal zijn, de grootte van een rijstkorrel, die wordt geïmplanteerd in onze rechterhand of op ons voorhoofd. Maar wat ik daar zelf van heb geleerd van een hoogleraar, die daar meer verstand van heeft dan ik, die heeft gezegd, de tijd is niet ver meer dat in een cel van je huid alle data kunnen worden opgeslagen. Theoretisch is het al mogelijk. Dus alle data en gegevens, die kunnen al opgeslagen worden in een cel. Alleen, het is nu nog te kostbaar om dat te realiseren. Dat is net zoiets als met de elektrische auto. Die batterijen gaan steeds langduriger mee. Dat is een ontwikkeling. Dus ik denk dat het straks veel simpeler zal zijn. We worden gescand omdat data opgeslagen zijn in ons voorhoofd of in de huid van onze rechterhand. En dat zal dus aanzienlijk makkelijker zijn als dat iedereen geïnsemineerd moet worden. Geïnjecteerd moet worden met een rijstkorrel. Maar ook dat is speculatie, ik weet het niet. Ik geef door wat ik dus hoor van iemand die zich weer verdiept heeft hoe het zou kunnen gaan gebeuren straks. Hoe moet je ermee omgaan als christen als je er bewust van bent dat in de kerk, je eigen gemeente, zo weinig wordt gesproken over de wederkomst? Ik denk dat het eerste wat je moet doen is op je knieën gaan. En zoals Calvijn het gezegd heeft, als een leraar in de kerk niet zo preekt als dat Gods woord het ons leert, laten we dan wenend tot God bidden of hij hem of haar hem bekeert. Dat is een ander verhaal. Ik denk als iemand dat bidden doet en in die bewogenheid met de predikant gaat praten of met de kerkraad, dat God grote dingen kan doen. Dat is immers al eerder gebeurd in de kerkgeschiedenis. Wie had in de reformatietijd kunnen denken dat die reformatie zich zo snel zou kunnen verbreiden onder rooms-katholieke priesters en rooms-katholieke mensen die een leven lang geïndoctrineerd waren? Dus ik denk niet dat je weg moet lopen, maar dat je ermee naar je eigen predikant en de kerkraad moet gaan. En dan kun je bijvoorbeeld als argument aanvoeren dat 1/3 van alle teksten in het Nieuwe Testament gaan over de gebeurtenissen voor de wederkomst, tijdens de wederkomst en na de wederkomst. 1/3 van alle teksten. Wij moesten op de universiteit een boek lezen waarvan dokter Peter Vries nu nog zegt, het is een heel goed boek geweest, dat door ons gelezen moest worden van een zekere theoloog Koppelt, een Duitse theoloog. Die toonde aan dat alle teksten in het Nieuwe Testament die gaan over de heiligmaking direct verbonden worden met de verwachting van de wederkomst. Dus eigenlijk kun je de heiligmaking niet goed bepreken of als gemeentelid leren verstaan als je het losmaakt van de verwachting van de wederkomst. De bekendste tekst is, die in Titus staat, dat we matig en godzalig moeten leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtend en haastend ons tot de toekomst van Christus. Daar wordt het direct aan elkaar verbonden. Het godzalige leven en ons haastend naar de toekomst van Christus. U sprak over de gereformeerde gezindten, dat daar met name een oordeel is. Maar is dit niet veel breder, namelijk ook onder godsdiensten en het gelijkheidsdenken? Ja, daar heeft u natuurlijk gelijk in. Maar ik denk aan die tekst, het is de tijd dat het oordeel begint vanuit het huis Gods. Dus als het oordeel komt over de wereld, de grote afval, en alleen de slachtschapen van Christus over zullen blijven, buiten de legerplaats geleid, dan begint dat juist in de kerk. En dat is de tragedie van zoveel kerken. Ik ben verschillende keren in Pinkstergemeentes geweest en je proeft gewoon dat mensen worden gefascineerd door een bepaalde ervaring die ze moeten hebben. Zoals de rechterflank van de gereformeerde gezindte men gefascineerd kan worden door een bepaalde bevinding die je moet hebben meegemaakt. Wil het echt zijn? En in beide gevallen is het niet zo dat we doen wat in het avondmaalsformulier staat, want dat is de zuivere leer. We liggen midden in de dood. Wat zeggen mijn ervaringen en bevindingen? Maar we zoeken de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. Dat is toch het geheim van de christendom. Dat een mens het buiten zichzelf in Christus zoekt. En dan gaat hij dingen ervaren. Maar net zoals als Luther zegt, een christen is zich niet eens bewust van het feit dat hij gelooft. Hij is zich bewust van de aanwezigheid van Christus. Het gaat niet om mijn geloof. Het gaat om Jezus Christus. Frappant is dat er ooit in Amerika een groep rechtzinnige predikanten heeft uitgezocht wat bedoelen precies die Pinkstergemeente met het werk van de Heilige Geest. Dan zeggen ze, ja, je krijgt bepaalde ervaringen, bijvoorbeeld je gaat vallen in de geest, je gaat spreken in tongen. Wat zegt nou eigenlijk de Bijbel over vervuld worden met de Heilige Geest? Daar beweert men, jullie binnen de kerk kennen dat niet, maar wij hebben dat, vervuld worden met de Heilige Geest. Die predikanten zijn aan het studeren gegaan en die kwamen onder leiding van een zeker Walton tot de volgende conclusie. Als we de Bijbel zuiver lezen, dat betekent vervuld zijn met de Heilige Geest dit. Mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest zijn zich daar niet van bewust. Maar zijn zich wel bewust van de aanwezigheid van Christus. Luther heeft dus gezegd, die arme Heilige Geest, die kan niks anders als Christus verkondigen. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking, maar ik wil zeggen, dat is de enige taak die hij heeft. Dus als je over ervaringen van de Heilige Geest spreekt, ervaringen door de Geest gewerkt, dan werk je altijd op de Heer Jezus aan. Hij wordt je dierbaar. Vandaar dat Jonathan Edwards belangrijk is om gehoord te worden. Jonathan Edwards was de grote opwekkingsprediker die voor duizenden mensen tot zegen geweest is. En die heeft heel veel emotie meegemaakt onder mensen die tot bekering kwamen. Die soms over de grond gingen rollen, mijn zonde, of extatisch waren van blijdschap. En hij heeft ook heel veel gezien hoe dat weer weg ebte en verdween. Dus op een gegeven moment heeft hij erover nagedacht, wat is nu een door de Heilige Geest gedreven emotie? Hoe weet je nou of het uit God is of uit jezelf? En dan zegt hij, een door de Heilige Geest gedreven emotie is dat ons verstand verlicht wordt om de dierbaarheid van Christus te zien zoals deze in zijn woord geopenbaard wordt. Dus als je dat mag zeggen, ik heb er ook wel iets van mogen proeven en smaken. De dierbaarheid van Christus, zoals hij in zijn woord geopenbaard wordt, dan is dat het werk van de Heilige Geest in uw hart. En bent u een kind van God. Zo zou Jonathan Edwards gezegd hebben. En ik heb geen vrijmoedigheid om het te ontkennen. Wat denk je persoonlijk wie de antichrist is? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat hij waarschijnlijk een messiaanse jood is. Want in Johannes 17, vers 14 staat het volgende. Johannes 17, vers 14. Het is 17 vers 12. Toen ik met mijn discipelen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Hier staat dus dezelfde uitdrukking als in 2 Thessalonicense 2. De zoon van de verderfenis. En die komt maar twee keer voor in de Bijbel, die uitdrukking. Hier en in 2 Thessalonicense 2. En daar wordt het gezet van de antichrist, de zoon des verderfs. Dat is niet toevallig. Judas was een bijbelgetrouwe christen. Judas heeft zelfs in de naam van Jezus tekenen en wonderen gedaan. Judas heeft het evangelie gepredikt. Tot het laatste moment toe was niemand op de hoogte van het feit dat hij een verrader zou worden. Plotseling kwam hij openbaar. Een Jood die in Jezus geloofde, leek te geloven en openbaar kwam als een verrader. Als dat door de Heer Jezus hier gezegd wordt en de Heilige Geest zegt in 2 Thessalonicense 2 dat van de antichrist, dat hij een zoon des verderfs is, dan denk ik dat je die parallel mag doortrekken. De antichrist zal plotseling opduiken in de geschiedenis, zich profileren, openbaren en is waarschijnlijk net zoals Judas uit het volk Israël. In de vroege kerk dacht men dat die tekst uit Jeremia 8 vers 17 daar een bewijs van was. Irenaeus schrijft, vanuit dan wordt het gesnuif zijn er paarden gehoord, zo zegt Jeremia dat. Dit betekent, zegt hij, dat hij uit de stam van Dan zal komen. Vandaar dat Dan niet meer genoemd wordt in Openbaring 7 en 14 als de stammen van Israël genoemd worden. Dan is als een adder. Dus persoonlijk denk ik dat deze schriftgegevens aanduiden dat de antichrist een Joods, een Messiaanse Joods zal zijn, die zich zal ontpoppen als een teken, als een antichristus. Alleen dat. Hoe interpreteert u Trumps actie om te bemiddelen in het Midden-Oosten, nu hij Jeruzalem aan de Joden wil teruggeven? Ja, dat is heel recent, hè? Daar heb ik nog niet zo erg over nagedacht, want ik moest deze lezing voorbereiden. Als ik zou reageren, dan zeg ik, elke poging die gedaan wordt om het, de last van Israël te verlichten, moeten we toejuichen. Alleen ik vertrouw het niet erg wat zijn precieze motieven zijn. Hij openbaart zich niet als een echte christen, denk ik. Ik denk dat je het wel helaas moet zeggen. En dus wat bedoelt hij? Is dat uiteindelijk alleen maar politiek gewin behalen of in het geplein komen bij het Joodse volk? Dat is de ene kant. De andere kant is dat hij als eerste president de ambassade geplaatst heeft van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat hij ook in de pers en ook in de contacten met Netanyahu duidelijk aangeeft dat Amerika achter Israël wil staan. Maar als ik dan denk aan de profetie waar we mee begonnen, Zacharia 12, dat op een gegeven moment alle volken zich tegen Israël zullen keren, dan denk ik dat ook in Amerika dat van tijdelijke aard zal zijn. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting en een eerste spontane reactie. Maar misschien dat een van u er meer over nagedacht heeft en dat u daar wat over kunt vertellen. Zo niet, dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van onze samenkomst. Dan mag ik u nog voorgaan in dankgebed. O God van Israël, Jacobs God, geef ons gehoor. Als u smeken om de slachtschapen van het Joodse volk te gedenken, die de afgelopen week hebben herdacht dat 75 jaar geleden Auschwitz werd bevrijd en opnieuw iets van de smart moesten doorleven die die miljoenen hebben doorleefd die daar een levenseinde moesten vinden. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, geef ons gehoor als we verenigd met onze voorvaderen, mannen en vrouwen in de kerk van Nederland, bidden op de bekering van gans Israël. Wij weten uit uw woord, Heere, dat dat op een dag zal gebeuren, want Paulus schrijft het in de Romeinen 11, vers 26, de verlosser zal uit Sion komen, uit de hemel, en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En die bekering zal niet minder zijn dan het licht voor de wereld. Want als u Israël gaat verheffen, boven al de volken, als de banier van de volkeren, dan zult u dat doen omdat u zelf de koning Israël zult zijn, die de troon van uw vader David Jeruzalem heeft beklommen. En mag de gemeente die eeuwenlang gezongen heeft, dat ze dan het geluk van Davids grote zoon zullen prijzen, die Davids troon beklom, vervuld worden. Wij bidden u ook, Heere, voor onze kerken. We hebben vanavond met elkaar gezien dat er het nodig aan de hand is. Dat er zelfs dingen spelen die vernietigend werken. En daar zijn grote zorgen over. Die zorgen zijn ook kerkbreed. En wij vragen u, Heere, geef ons nu het einde van de periode voor uw wederkomst nabij is. En deze dingen gaan geschieden. Geef dat we er spoedig achter mogen komen. Dat het enige wat ons verbindt niet een leer of dogmatiek is. Niet een kerkvisie of niet het volgen van mensen. Maar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat er zoveel liefde voor het Lam komt, dat ons eerst heeft lief gehad, dat we de kerkmuren vrijwillig zullen afbreken. De dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, zijn toch bij u mogelijk? We verheugen ons over het feit, Heren, dat het straks zo zal zijn, één kudde onder één herder. Vergeef ons dan de zonde van de verdeeldheid. Vergeef ons de interpretatie van de schrift die geen recht doet aan uw liefde, maar ook aan uw gerechtigheid, die zal worden levend gemaakt en op het allerhelderst openbaar zal worden op de dag des oordeels, waarin u de goddelozen moet straffen en de rechtvaardigen uw rijk zal binnengaan. Gedenk ons, Heren, in ons persoonlijk leven, bijzonder als we naar huis toe gaan en er niemand is die op ons wacht. Laat dan uw vrede er zijn, de vrede door het bloed van het Lam, die alle verstand te boven gaat, die vrede om Christus wil. Dank, Heren, dat u ons deze avond gaf. Geef dat de vruchten mag zijn, de eer van uw naam, toewijding aan u. Een hartelijk beminnen van u, de Heer Jezus Christus, met al onze zinnen. Dat vragen we uit genade alleen. Amen. U allen wel thuis toegewenst.